Iedereen een goede avond. Fijn dat jullie weer gekomen zijn. Het is een voorrecht om met elkaar het woord van God te openen. En voor degenen die voor het eerst zijn, Irma heeft het al even gezegd, we zijn bezig met een drieluik. Dat gaat over Romeinen 6, 7 en 8. En we hebben dat bewust samengevoegd, omdat ik geloof dat dat drie fundamentele hoofdstukken zijn voor een ontspannen en geestvervuld leven. Romeinen 6, zou je kunnen zeggen, een les. Romeinen 7, het leven, met een vraagteken en een uitroepteken. Want je zal vanavond gaan horen, voor de ene is dat het leven. Zo is het nu eenmaal. Maar ik geloof niet dat dat het leven is, zoals God het bedoeld heeft. En Romeinen 8, de kracht. Dus je kan het allemaal eenvoudig onthouden. 6, een les. 7, het leven. En 8, de kracht. En wat ik ook wil zeggen van tevoren is dit, de Romeinenbrief is een brief. Dat betekent dat die hoofdstukkenindeling, die is ooit ingevoerd, maar dat is niet zozeer geïnspireerd door de Heilige Geest. Misschien is dat een teleurstelling voor je vanavond, maar zo is het. De hoofdstukindeling is niet door God geïnspireerd, die is om allerlei redenen ingevoerd. Maar waarom benadruk ik dat? Omdat het één brief is. Nou, misschien schrijf je ook wel eens een brief. Dan heb je een kop en een staart en daartussenin bouw je iets op. En je probeert datgene wat je wil verwoorden, wil delen, allemaal te beschrijven. Dus het is één geheel. Dus als je Romeinen 7 leest, dan hoort dat bij Romeinen 6. En als je Romeinen 7 leest, hoort dat ook bij Romeinen 8. Dus wat ik wil aangeven hiermee is dat je altijd in het verband moet lezen. En de tekst die er altijd wordt uitgehaald, dat is natuurlijk wat Paulus schrijft in Romeinen 7 vers 24, ik ellendig mens. En heel veel verder komt men dan niet. En dat is wel jammer, omdat ik vind dat als je dat vers eruit haalt en overaccentueert, dan doe je tekort aan het totale verlossingswerk van de Heer Jezus. Je doet geen recht aan wat hij gedaan heeft, wat hij bewerkt heeft voor jou en voor mij. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Maar dit is heel belangrijk. Want wat zie je? Dat we heel vaak teksten eruit halen. En daar maken we Gods standaard van. Ik zeg niet vanavond dat je niet kan worstelen met zonde. Maar als je van ik ellendig mens de standaard van God maakt, dan moet je je vanavond echt bekeren. En dat is heel fundamenteel. Want mensen die dat tot de standaard hebben verheven, zeg ik dat goed, die leven heel hun leven een kwakkelend leven. Nou ben je natuurlijk benieuwd wat er vanavond gaat komen. Dit is ook het hoofdstuk waar ik de meeste kritiek op heb gehad. Als je daarover spreekt, dan komt er vaak heel veel binnen. Ik ga vanavond niet zeggen dat ik het laatste woord over dit hoofdstuk heb. Wat ik vanavond wil doen, is eenvoudig delen wat de Heere God mij in dit hoofdstuk heeft laten zien. En wees vanavond een bereer. Toets of de dingen zijn zoals ik ze zeg dat ze zijn. Ja, dat, als je die houding hebt en je bent ontvankelijk voor datgene wat de Heer ook tegen jou wil zeggen, dan gaan we een mooie avond tegemoet. Ik ga dat opsplitsen. We lezen eerst vers 1 tot en met 13. En daarna lezen we vers 14 tot en met 26. En dat is een beetje ondeugend van mij, maar de meeste tijd zal gaan zitten in vers 1 tot en met 13. Want daar staat namelijk de sleutel. En als je de sleutel hebt, dan kan je naar binnen. En over dat zuchtende en dat kwakkelende leven ga ik zeker wel iets zeggen, maar daar gaat niet de schijnwerper op. Omdat dat de sleutel niet is. Nou, daarmee heb ik eigenlijk al heel veel gezegd. Vers 1 tot en met 13. Daar staat in Romeinen 7 het volgende. Of broeders. En als het Nieuwe Testament spreekt over broeders, dan weet je dat de zusters daarbij zijn inbegrepen. Weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. En dan gaat Paulus het voorbeeld gebruiken van een huwelijk. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man houdt. Daarom dan, Als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, en in dit voorbeeld is de man een beeld van de wet, zal zij een overspeliger genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeliger is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, dan komt de toepassing, dus hij zet een voorbeeld neer, en dan de toepassing. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Opdat, met als doel, u aan een ander zou toebehoren. En de ander staat hier met een hoofdletter. Dat is heel mooi. Dat moet je onderstrepen in je Bijbel. Namelijk aan hem, ook weer met een hoofdletter, die uit de doden opgewekt is, opdat wij, ja, dat is weer zo'n kernzin, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Die moet je ook onderstrepen. Dat is het doel. Het doel is dus niet Romeinen 7, vers 24. Dit is het doel. En dat doel kunnen wij bereiken in verbondenheid met de Heer Jezus. Maar nou ga ik al spreken. Vers 5. Want toen wij in het vlees waren. Hey, dat is verleden tijd. Wij waren in het vlees. Waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden, of ledematen kan je zeggen, werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Dit is echt Paulinisch, hè? Is de wet zonde? Nou ja, Paulus was en bleef een ras-echte Joodse man. Dat is niet veranderd, hè? Paulus is geen heiden geworden, dat denken heel veel mensen. Paulus is niet als een heiden gaan leven. Paulus was een Joodse man. Nou ja, je gelooft toch niet dat hij iets negatiefs over de wet van God gaat zeggen? Dat gaat hij hier ook niet doen. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet, zegt hij. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Het goede heeft het slechte geopenbaard. Dat is wat hij zegt. Het goede heeft het slechte geopenbaard. Dat is wat hij zegt. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder de wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik ben echter gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig. En goed, is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Tot zover. Nou, als je een lange werkdag en een drukke werkdag hebt gehad en je zou nog in een warme zaal zitten, dan zeg je, poeh, dat wordt pittig vanavond, maar we zitten hier in de airco, dus het moet best goed gaan komen, dit pittige stukje. Maar het is een prachtig gedeelte. Het lijkt een beetje als je, ik hoop althans dat je Drieluik voor jezelf thuis ook doorleest, hè? Het lijkt net alsof Paulus in Romeinen 7 een totaal nieuw onderwerp aansnijdt, wat helemaal niet in lijn is met Romeinen 5, 6, 8, 9, 10, 11. Maar dat is niet helemaal waar, want hij heeft in Romeinen 6, vers 14 al gezegd, want de zonde zal over u niet heersen, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Hey, hij heeft die wet al even kort benoemd. En hij gaat dat verder uitwerken. Nou, jullie hebben allemaal je zwaard op je schoot, dus je kan met mij even meebladeren naar Romeinen 5. Want ik neem even een kort aanloopje. om daarna alle registers uit te trekken. Het eerste wat hij zegt in Romeinen 5 vers 1, dat is een tekst die je uit je hoofd moet kennen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dat is het eerste wat voor jou en mij vast moet staan. Je zou kunnen zeggen, deze tekst leert jou en mij, verzekert jou en mij, dat het zondeprobleem is opgelost. Er is sprake van verzoening, van vergeving, er is sprake van vrede. Dat is toch heerlijk? En daarom geen veroordeling meer. Geen veroordeling meer door de Satan. Geen veroordeling meer door mijn geweten. En ook geen veroordeling meer, kom ik zo op, door de wet. Want dat is Gods heilige eis, die is goed. Maar die veroordeelt mij niet meer. Nou, weet je wat een bevrijdende boodschap dit is? Als je zonder veroordeling door het leven gaat. Dan moet je eens even rustig over nadenken. Dat is je geschonken. Dat heb je niet verdiend. Maar mensen kunnen zonder veroordeling door het leven gaan. En dat niet omdat iemand zegt, joh, je moet er gewoon niet aan denken. Nee, het is opgelost. Er is afgerekend met dat wat jou en mij veroordeelde. En dat heeft alles te maken met de persoon en het werk van de Heer Jezus. Nou, als je dan naar Romeinen 6 gaat, dus het zondeprobleem is opgelost. Wat hebben we in Romeinen 6 de vorige keer gezien? Nou, iets heel bijzonders. Want Paulus zegt daar, de macht van de zonde is in ons leven gebroken. We waren voorheen slaven. Maar, zegt Paulus, ik heb een goede boodschap, goed nieuws. Je hebt niet alleen vergeving ontvangen om vervolgens weer in het oude leven door te leven. Nee, je hebt vergeving ontvangen door het geloof in de Heer Jezus. Maar je bent ook van die oude meester verlost. Je hebt een nieuwe Heer gekregen, een nieuwe meester, een nieuwe wil. Je bent op het machtsterrein van de Heer Jezus en de Heilige Geest opgestaan. Dat is toch ook geweldig, of niet? Stel voor dat je alleen vergeving van zonde zou ontvangen. Heb ik vorige keer proberen uit te leggen. Maar de macht van de zonde is niet gebroken. Ja, maar er is genade. Ja, dat begrijp ik wel. Maar Jezus is gekomen om de werken van de duisternis te verbreken. Dus er is meer dan vergeving van zonde. En dit is een probleem in veel gemeenten en in veel christenlevens, dat ze alleen maar spreken over vergeving van zonde, maar niet over verbreking van de macht van de zonde. En dat is wat Paulus in Romeinen 6 heeft uitgelegd. Dat is een geweldige, bevrijdende boodschap. Dat is zo heerlijk. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat oude leven dat is aan het kruis gegaan. En ik ben opgestaan in nieuwheid van leven. En vanaf dat moment ben ik, schrik niet, niet meer verplicht om te zondigen. Dat is wat Paulus in Romeinen 6 zegt. Nou, en dan zie je gelijk alle haren overeind komen. Maar neem dat aan, dat is wat hij zegt. Ik zeg niet dat je niet meer zondigt. Maar dat heeft niet met de Heere God te maken. Dat heeft ook niet met de wereld om je heen te maken, of met de tegenstander. Dat heeft met de keuze van jou te maken. Dat is wat Paulus uitlegt, want hij zegt het, stel je ledematen ter beschikking aan de gerechtigheid. Nou, dit vind ik echt evangelie. Vergeving van zonde, verbreking van de macht van de zonde. Voel je al de lasten van je afvallen voor zover ze nog op je lagen? Dat is geweldig. Maar nou komt hij. En ja, ik hou van Paulus, want het is echt een leraar. Hij bouwt het op. Maar nou vraagt iemand, ja, Jacques, dat klinkt allemaal mooi. Maar nou, die heilige, goede, rechtvaardige wet van God. Daar loop ik nu tegenaan. Want nu heb ik vergeving van mijn zonde ontvangen. Nu is de macht van de zonde in mijn leven gebroken. Maar ja, in de wet van God komt het karakter van God openbaar. Toch? En die wet is goed, die is heilig, die is rechtvaardig. Paulus doet er niets aan af. Maar zeg je, ten opzichte van die wet ben ik machteloos. Die veroordeelt mij. Nou, Paulus zegt na Romeinen 6, of na 5, komt 6, maar komt ook 7. En nou gaat hij die wet uitleggen en gaat hij de wet van God de juiste plaats geven in het leven van de gelovigen. En dat doet hij op een buitengewoon bijzondere manier. Hoe ontkom ik aan de veroordeling door de wet van God? Dat is heel belangrijk hoor, dit. En ik hoop dat je tot het einde toe blijft luisteren. Nou, een wettisch leven gaat jou niet bevrijden daarvan. Dat mag wel en dat mag niet, raakt niet, smaakt niet. Dat gaat je niet bevrijden daarvan. Wat bevrijdt wel? Ja, het is een beetje een terugkerend thema bij Paulus. Hij gaat het hebben over de dood. De dood gaat jou bevrijden van de veroordeling van de wet. En dat ga ik je uitleggen. En dat is een geweldig diepe waarheid. Maar eerst iets over die wet, want er is veel misverstand over. Het woord wet wordt door Paulus op verschillende manieren gebruikt. Kijk, ik ga het niet doen hoor, dus schrik niet. Maar hier heb ik een kan met water. Dat is allemaal voor mij bestemd trouwens. Maar als ik die kan water nu loslaat, valt die dan omhoog of valt die naar beneden? Die valt naar beneden. Dat heeft met een wet te maken en dat is de wet van de zwaartekracht. Dat is een mechanisme, dat is een wetmatigheid. Als ik deze vaas nu oppak, laat hem hier vallen of ik neem hem mee naar Alblasserdam en ik laat hem daar vallen, hij maakt dezelfde beweging. Want de wet van de zwaartekracht, dat mechanisme, werkt overal waar je ook bevindt op deze wereld. Nou, op die manier gebruikt Paulus ook wel eens het woord wet. De wetmatigheid, het mechanisme van de zonde. Daar spreekt hij dan over. Maar daar gaat het in die eerste verse niet over. Hij heeft het hier over de wet van God die de Heere God gaf. En dit is heel belangrijk om op te pakken. Aan een verlost volk. Voor de kritische luisteraar of de meeschrijver Exodus 20. De wet is nooit gegeven om Israël te bevrijden uit Egypte. Daarom is het ook zinloos om te denken, ik ga doen wat de wet voorschrijft en ik ontvang daardoor vrede bij God. Nee, want Paulus schreef eerst over de rechtvaardiging door geloof, waardoor die vrede had ontvangen. En nu krijgt die wet in het leven van de gelovigen een plaats. Begrijp je wat ik bedoel? De Heere God heeft Israël verlost uit Egypte en pas na de bevrijding uit Egypte heeft God zijn wet gegeven. Dit is zo belangrijk. Mensen zitten er altijd mee te struggelen. Nou, dat hoeft helemaal niet. En waarom gaf hij die wet? Dat is de eerste functie. Nou, de wet was gewoon onderdeel van het verbond dat God sloot met zijn volk. Daar was de wet onderdeel van. En die werd gegeven om binnen die relatie, zo heb ik het genoemd, om binnen dat verbond te leven met als gevolg de zegen van de Heere. Ja? Dus die wet werd gegeven aan een verlost volk om gewoon binnen dat verbond, binnen die relatie, op een manier te kunnen leven dat de Heere God de eer zou ontvangen en dat het zijn volk wel zou gaan. Zie even, die betekenis heel positief. Wet betekent Torah, onderwijzing, levensinstructie. Is dat positief of niet? Wij onderwijzen onze kinderen ook. Wij geven ze ook levensinstructie. Dat is heel positief. Ze zijn geboren. En pas na hun geboorte kregen ze levensinstructies. Zodat het hun wel gaat en dat ze leven tot eer van hun ouders, maar ook tot eer van de Heere God. Dat is ons principe thuis. Dus dat is heel positief. Dat is de eerste functie. Maar Paulus die benadrukt vooral de tweede functie van de wet. En die eerste zou je kunnen zeggen, die is positief en de tweede negatief. Maar ik vind de tweede eigenlijk ook positief. En dat is meer de spiegelfunctie. Want, luister nu goed, voor de afvallige of ongehoorzame kinderen van het verbond, ja, voor hen functioneert die wet als een aanklacht. Als je niet binnen die relatie bleef, als je niet in die verhouding tot de Heere God bleef leven, ja, dan gaat die wet iets tegen jou zeggen wat jou veroordeelt. Dan is die als een spiegel. Ik weet niet of jullie vanavond voor de spiegel hebben gestaan, maar het is altijd heel interessant, soms als je een scherpe prediking houdt, vanuit het woord wel, hè. Dan zeggen ze, ja, dat klopt niet, of wat je zegt, of dan gaan ze vaak in discussie, maar weet je, heel vaak gaan mensen in discussie met de spiegel. Dat herkennen jullie natuurlijk allemaal niet. Maar weet je, een spiegel liegt nooit. Een spiegel, die spreekt de waarheid, die laat alleen zien wat hij ziet, toch? Daar kan je niks negatiefs over zeggen. Je kan het vervelend vinden, dat is wat anders. Maar daar valt tegenwoordig heel veel aan te doen. Maar een spiegel laat gewoon zien wat hij ziet. Niet meer en niet minder. Nou, dit is de tweede functie van de wet. Op het moment dat je niet trouw was in de toewijding aan de Heer, als je afvallig werd of als je ongehoorzaam was, ja, dan ervoer je die aanklacht van de wet van God, die veroordeling. Want dan zag je iets wat je niet in je eigen leven terugzag. En daar gaat Paulus nu over door. En wat is nou het grootste probleem van die spiegelfunctie van die wet? Nou, weet je wat het grootste probleem is? Dat die wet niet kan verlossen. Die laat slechts iets zien. Dat is met een spiegel ook. Als je daarvoor staat, dan kan je zeggen, nou, ik zie er niet zo fris uit. Maar je moet in actie gaan komen, want die spiegel zelf, ja, die smeert niks op. En die zet je haar niet in een scheiding. Begrijp je wat ik? Dat doet die spiegel niet. Hij laat alleen zien en dan trekt hij zich terug. Nou, dat is wat er hier gebeurt. Die spiegel is dus supergoed, heilig, rechtvaardig, maar hij verleent geen kracht. Hij verlost niet. En dan kan je wel eens van zo'n spiegel heel moedeloos worden, of niet? En op dat punt moet je komen in je leven. En ik ga het niet in een schema neerzetten. Dit moet je eerst beleefd hebben en dan dat, want de Bijbel werkt niet in schema's. Maar dit is wel belangrijk, dat je op een punt komt. Ik zie de werkelijkheid, ik zie het vaderhart van God, want ik geloof dat dat de wet van God ten diepste is, die zichtbaar is geworden door het leven van de Heer Jezus en door zijn onderwijs. Ja, en als je daardoor veroordeeld wordt, dan stelt die wet je ook teleur, want die biedt geen oplossing. En dat is zo aangrijpend. Nou, ik ga nu even inzoomen op die tweede functie van de wet. Wat lezen we in vers 7? Wat zullen wij dan zeggen? Is die wet, is die spiegel zonde? En dan volgt er een Paulinisch antwoord, volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet immers. Ook, ik zou immers ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dit is natuurlijk een bijzondere functie, hè, wat we hier naar voren zien komen. Want de wet doet de zonde kennen en ervaren. En dat als een bewuste overtreding van Gods norm. Weet je wat wetteloosheid is? De Bijbel zegt dat dat in de laatste dagen zich gaat openbaren. Wetteloosheid. Nou, wetteloosheid wil gewoon zeggen dat wij de norm van God op alle terreinen van het leven loslaten. Dat betekent dat de norm van God wordt losgelaten en de mens maakt zichzelf tot norm. Nou, dit is de tijd waarin wij leven. Ik moet kunnen doen wat ik wil, wat ik lekker vind, waar ik naar verlang. Dat moet ik kunnen uitleven. Dus de norm van God wordt aan de kant geschoven en de mens wordt zichzelf tot norm, tot maatstaf. Nou, dit is de mens der wetteloosheid. Die zich gaat openbaren. Terwijl Paulus zegt, nee, die norm van God, die is heilig, die is rechtvaardig, die is goed. Sterker nog, die is tot welzijn van alle mensen. Dat zegt Paulus als gelovige in de Heer Jezus. En dat is heel fundamenteel. Veel mensen die zijn vandaag tegen moord en tegen stelen. Nou, ontrouw, daar is niet iedereen meer tegen. We hebben de reclames van Second Love langs de snelweg, die zie je wel. Dus ontrouw, daar is niet iedereen meer tegen. Maar hier zie je dat veel dingen die wij aan de buitenkant goed of fout doen, die worden nog wel veroordeeld. Hè? Moord, stelen. Maar weet je, de wet die gaat veel dieper dan een buitenkant. De wet gaat door tot het innerlijk van de mens, want Paulus spreekt hier over begeerte. Dus de wet die gaat zo diep, die is zo zuiver, die gaat helemaal door tot in je gedachtenleven, tot in je gevoelsleven. Dat is diep, hè? Dus ik kan iemand een klap geven, dan zeggen jullie, dat mag je niet doen. Maar weet je wat de wet zegt? Als jij in je hart die ander al een klap hebt willen geven, dan ben je al veroordeeld. Daarom was het ondeugend van mij uit Romeinen 6 te zeggen, wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade, dat die standaard nog vele maten hoger is. Maar dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Maar zie je hoe diep de wet gaat? De wet oordeelt zelfs over begeerte. Over gedachten. Over verlangens. Dus het gaat veel verder dan uiterlijk verkeerde daden. Nou, als je dit even op je in laat werken, dan eist de wet dus 100% heiligheid. 100% rechtvaardigheid. Want ik denk dat als we vanavond hier zijn en je gaat terug naar je gedachtenleven van deze dag, dan is er heel wat omgegaan, toch, in onze gedachten. Als we teruggaan naar al onze begeerten, we zouden ze even als een film langs krijgen op dit moment. En de wet oordeelt daarover. Nou, dan kan je je zeker wel veroordeeld voelen. En dan gaat Paulus nog iets verder in vers 8. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden in mij om allerlei begeerten teweeg te brengen. Want zonder de wet is de zonde dood. Dit is een hele aparte functie van de wet, hè? We hebben de wet nodig om iets zondig te kunnen noemen. Maar we hebben de wet ook nodig om de begeerte in ons te kunnen duiden. Nou ja, de bekende 3 snoeppotten bij kinderen, toch? 2 snoeppotten mag je helemaal leeg eten. Maar die groene, daar blijf je vanaf. Nou, er gaat iets ontstaan. Trouwens ook bij grote mensen. Er gaat iets ontstaan dat alleen maar verlangt naar die groene snoeppot. Terwijl je eigenlijk je buikje al vol hebt van die 2 andere. Maar er zit iets rondom en in die groene pot. Dat... En alleen het verbod, ik ga nu weg. 2 potten leeg eet die leeg, maar die groene laat je staan. Er gaat iets ontstaan. En dit, zegt Paulus, dit is de functie van de confrontatie met Gods volmaakte wil. Met zijn vaderhart. Dus er is iets wat in ons de zonde heeft levend gemaakt. En wat is dat? Dat is het gebod. Mysterie, hè? En daardoor, zegt Paulus, de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeg gebracht. Mag ik het zo zeggen, samenvat het ook met vers 9 en 10, want ik ga niet alle versen door. Je zou kunnen zeggen, de zonde heeft een gebod of een verbod nodig om actief te worden. Begrijp je wat ik zeg? De zonde heeft een gebod of een verbod nodig om actief te worden. Want op het moment dat we zeggen niet, dan zegt de zonde wel. En dat is er gebeurd. Nou, vers 11 is een heel opmerkelijk vers. Daar staat dat eigenlijk uitgelegd, hè, want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. En nu zou je kunnen zeggen, nou is die wet van God slecht. Maar die stap gaat Paulus niet maken. Hij laat die wet helemaal staan zoals die is. Goed, heilig en rechtvaardig. Alleen, het is voor de zonde een aanleiding geworden om de begeerte in mij op te wekken. Maar dat zegt niks over die wet. Dat zegt iets over mij. En over wat er in mij omgaat. Voel je? Dat is heel belangrijk. Het zit hem niet, om dat voorbeeld er even bij te nemen, in die spiegel. Die spiegel laat de waarheid zien. En die dingen moet je goed onderscheiden. Want daarom zijn mensen heel oppervlakkig met de wet van God omgegaan. Dan schuiven ze hem aan de kant. Nou, dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. De wet is voluit goed. Alleen het goede ontmaskert, dat is samenvattend, het slechte karakter van de mens. En dit is de oorzaak, de reden dat de mens van de wetteloosheid zich gaat openbaren. Want dat wat goed is en tot goedheid leidt, schuiven we aan de kant. En we willen leven naar het goedunken van ons eigen hart. En men meent daardoor vrijheid te ontvangen, maar men wordt gebonden. De Bijbel zegt, de liefde zal van velen zal verkillen. Maar wat ging er aan vooraf? Gaat liefdeloosheid aan wetteloosheid vooraf of gaat wetteloosheid aan liefdeloosheid vooraf? Ik geloof dat wetteloosheid aan liefdeloosheid vooraf gaat. Zie je de lijn? Dus daar waar wij de norm van God aan de kant schuiven, denken we vrijheid te ontvangen. Maar de Bijbel zegt, wetteloosheid leidt tot liefdeloosheid. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Nou, daar heb je een beetje de achtergrond, de context. Ik hoop dat je me blijft volgen. Maar je voelt nu ook, als het goed is, dat wilde ik bereiken, misschien iets van veroordeling. Hoe gaat God daar nu mee om? Want als ik vooruit loop op de troepen, dan staat in vers 1 van hoofdstuk 8, er is geen veroordeling meer. Dus de Heere God heeft iets gedaan, of met die wet, of met mij, met ons. Nou, geloof me, die wet blijft staan. Maar er is iets met mij gebeurd. Ik heb een andere positie gekregen ten opzichte van die wet. Nou, dit is het evangelie. En ik vond dit lastig om hier naartoe te komen, maar als je me tot nu toe gevolgd hebt, dan komt nu de bevrijdende boodschap. En dat is zo mooi als je dat gaat zien, als je dat gaat ontdekken. En dat is precies wat Paulus, ik ga er een beetje heen en weer, maar als je luistert, dan moet het te volgen zijn, naar die eerste versen. Want nou gebruikt hij een beeld van het huwelijk. Hij zegt niet, heeft God zijn wet ingetrokken? Heeft God zijn wet afgeschaft? Nee, de Heer heeft niets met de wet gedaan, maar er is iets met jou en mij gebeurd. En dan worden er twee huwelijken voorgesteld. Heel eenvoudig, de eerste is dat wij met de wet van God getrouwd waren. Nou, als je met een man getrouwd bent, om maar even in het beeld te blijven, hè, die wet is een beeld van de man, of de man is een beeld van de wet, maar die vrouw is met die man getrouwd, waarvan Paulus zegt, die is goed, die is heilig en die is rechtvaardig. Nou, als je met zo iemand getrouwd bent, dan zou je zeggen, dat is fantastisch, want je kan hem niets verwijten, toch? Wie wilde nou geen rechtvaardige man, geen goede man en geen heilige man? Dat is de wet. En daarbij komt nog, je bent met hem getrouwd en zolang je leeft ben je gebonden aan elkaar. Dat is wat Paulus leert. Pas als daar de dood zijn intrede doet, ben je vrij. Nou, je zal toch met zo'n man getrouwd zijn. Maar weet je wat het moeilijke van die man is? Die is zo heilig, die is zo rechtvaardig, die is zo goed. Die heeft zo'n hoge standaard, daar leef jij dan als vrouw mee. En je puft en je hijgt en je werkt boven je macht. En je roept het uit, ik kan hier niet aan voldoen. Dus je wordt moedeloos. Je wordt wanhopig. Je wordt gefrustreerd. Maar je moet erbij blijven. Hoe kom je daar ooit vanaf? De wet blijft staan. De eis. De spiegel. Er moet iets met mij gebeuren. En wat mogen we zeggen op grond van het voorgaande hoofdstuk? Dat ik door geloof één plan met de Heer Jezus geworden ben. En dat ik met hem ben gekruisigd. Ik ben geestelijk gestorven ten opzichte van de wet. De dood was de enige mogelijkheid om aan die veroordeling te ontkomen. En dat maakte mij vrij van die veroordeling. En weet je, toen kwam er, ik vind dat zo mooi hè, wat hier staat, die ander. Dat is de sleutel. En als je die pakt, ja, dat is het geheim. Want ik was met die ene getrouwd en die was goed en heilig. Ik kon niks van mijn man zeggen. Alleen weet je wat ik van hem wel kon zeggen? Dit. Hij eiste alleen maar. En hij gaf mij niet datgene wat ik nodig had om te kunnen doen wat hij eiste. Die spiegel liet alleen maar iets zien, maar hij reikte niet het middel aan waardoor ik mezelf op kon knappen. Begrijp je? Dus niets te klagen in zekere zin over die man. Alleen hij eiste zoveel en hij gaf niets. Ik werd gefrustreerd en moedeloos. En dat vind ik zo mooi, hè? Nou ben je getrouwd met een andere man. Dat is de Heer Jezus. Want ik ben niet alleen met hem gestorven, ik ben ook met hem opgestaan in nieuwheid van leven. Hij is met mij dat nieuwe geestelijke huwelijk aangegaan. En luister goed, zijn standaard, de standaard van de tweede man, is hoger dan de standaard van de eerste man. Maar wat is nou het heerlijke van de Heer Jezus? Hij eist niet alleen heel veel, maar hij schenkt mij alles wat ik nodig heb om aan zijn eis te voldoen. Kijk, dan ga je leven. Dat is toch evangelie of niet? Dan moet je niet zeggen, God heeft de wet afgeschaft of God heeft de wet terzijde gesteld. Of nee, die staat nog steeds, maar ik ben een ander huwelijk aangegaan. Het huwelijk met de Heer Jezus, met die ander, met een grote letter. Die de vervulling van de wet is, dat ook, zeker. Maar die ook mij voorziet in dat wat ik nodig heb om godvruchtig, godvrezend te leven. De liefde van God is in mijn hart uitgestort. Dat is het geheim. En dan ga je leven. Van liefde ga je leven, toch? En dat is de bedoeling van de Heer, dat we gaan leven. En dan is de rijkdom van het nieuwe verbond dat de wet van God in mijn hart wordt geschreven. Het is dus niet meer een wet die van buiten naar binnen veroordelend werkt. Maar het is een wet die van binnen naar buiten werkt. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Nou, Paulus die was er zo blij mee. Vind je dit? Ik hoop dat het kwartje valt. Dit is de bevrijdende boodschap. Je ziet dat de Heer en God overal een oplossing heeft. En Paulus, dat vind ik het belang van Bijbelstudie, gaat systematisch door deze thema's heen, zodat je tot vrijheid komt. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En die vrijheid heeft niets te maken met losbandigheid of whatever. Dat heeft te maken met een toegewijd leven. En dan ben ik nog ineens bij Romeinen 8 de kracht. Dat komt de volgende keer. Maar als je dit niet pakt, de sleutel, dan ga je de rest ook niet pakken. Wij zijn van een ander geworden. Dat is het geheim. Van iemand die eist en die geeft. Mijn genade is voor jou genoeg. En mijn kracht manifesteert zich in zwakheid. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Ik hoop dat het ook landt dat als je alleen over de Heer Jezus spreekt of over het evangelie, over vergeving van zonde, voel je het nu een beetje aan wat ik bedoel met deze serie. Het is een heel dun evangelie. Ja, als je in de Heer Jezus gelooft, krijg je vergeving van zonde. Nou, ik zal het niet ontkennen, maar er zit veel meer in. In datzelfde werk, in diezelfde persoon. En ik begrijp nu ook die stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Ik hoop dat je vanavond zegt, ik ben blij met de Heer Jezus. Hij is mijn leven. In hem leef ik, zegt Paulus, en in hem beweeg ik. Hij is mijn alles. Ja, dat is niet gek ook. Hij heeft ook alles bewerkt, tot stand gebracht, aan het licht gebracht, wat ik nodig heb om vandaag te leven. Niet in de kramp, we gaan niet van kramp tot kramp steeds voort, maar van kracht tot kracht. Dat heeft met het verstaan hiervan te maken. Ik vind het zo fantastisch. Als ik kan daarover mijmeren, hè, dat er een compleet plan ligt. Ik wil dat dan ook helemaal doorgronden. Niet alleen vergeving van zonde, maar de macht van de zonde gebroken. Ik ben ten opzichte van die wet gestorven. Die wet staat nog steeds, maar ik ben gestorven. En ik ben met een ander getrouwd. Die mij leven geeft, die mij laat leven. We zeggen wel eens leven en laten leven. Nou, dat kan je eigenlijk maar van één iemand zeggen. Van de Heer Jezus. Ja, zeker. Ja. Van binnenuit, absoluut. Nou, ik ga een beetje voortmaken. Want nu willen jullie natuurlijk naar dat laatste gedeelte toe. De Heer Jezus, dat wil ik nog wel gezegd hebben, heeft dus niet afgerekend met de wet, maar hij heeft afgerekend met onze schuld. Die door de wet zichtbaar werd. Zie je het verschil? Hij heeft niet zozeer afgerekend met de wet, maar met de schuld die door de kennis van de wet openbaar is geworden. Nou, daar ben ik ook blij mee. En het geheim is dus, Romeinen 7, vers 4. We zijn van die ander geworden. En dan is er sprake van eenwording. Dan is er sprake van gemeenschap. En dan komt-ie. Dan is er sprake van vruchtbaarheid. Zie je dat? Die twee zullen tot één vlees worden. Mooi, hè? De Bijbel is één rode draad. Die twee zullen tot één vlees worden. Dan is daar de gemeenschap. En dan is daar ook de vruchtbaarheid. Het is een geweldig iets. Kijk, als jij altijd naar binnen zit te kijken, het is bij mij niks en het wordt bij mij niks en het was vandaag weer niks, ja, dan ga je geen vrucht dragen. Maar Paulus neemt je systematisch mee tot een leven van vrucht dragen. Van vrijheid, van toewijding, van vrede, van rust. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Zodat de werken van de duisternis je leven niet meer beheersen. En daarom moet die volledige boodschap verkondigd worden. En het geheim, zo heb ik het hier nog even neergeschreven, luister goed, van een toegewijd leven is niet de wet, maar het geheim van een toegewijd leven is de liefdesrelatie met de Heer Jezus. Hij heeft mij onttrokken aan de veroordeling door de wet en gebracht onder de genade. Nou, nu het hoge woord eruit is, vliegen we door die laatste vers heen. Vers 14, Romeinen 7, ik lees ze voor. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Wat ik niet wil, dat doe ik, maar wat ik haat, of wat ik niet wil, want niet wat ik wil, dat doe ik, sorry, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is wel bij mij, maar het goede teweeg te brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek deze wetmatigheid in me. Dit is de eerste betekenis van het woord wet. Wetmatigheid, zoals de wet van de zwaartekracht. Ik ontdek dus deze wetmatigheid, dit mechanisme in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Ik geloof dat het dus gaat om een wedergeboren iemand hier. Dat geloof ik. Ga daar nou niet in roemen, want ik geloof dat hij niet op zijn plek is. Maar ik geloof wel dat het iemand is die kennis heeft van geloven en van wedergeboorte. Maar in mijn leden, vers 23, zie ik een andere wetmatigheid die tegen de wetmatigheid van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wetmatigheid van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. En een hele belangrijke is deze, de vraag, wie zal mij verlossen? Hij vraagt niet wat of op welke manier, maar hij komt op een punt dat hij vraagt naar een persoon. Omcirkel in je Bijbel. Wie? Daar moet je uitkomen. Heel veel mensen gaan werken. Dan raak je gefrustreerd. Je moet in de worsteling van je geestelijk leven uitkomen bij een persoon. Zo belangrijk. Wie? Zijn naam is Yeshua, de Heer Jezus. Maar die worsteling daarvoor, hè? Nou, daar zou ik heel veel over kunnen zeggen. Maar als ik ga dit samenvatten. Ik ga er niet heel lang mee over spreken. Als je schrift met schrift vergelijkt, denk je dan, ook na wat ik gezegd heb over de eerste 13 versen, dat vers 14 tot en met 26 het normale christelijke, het normale bijbelse leven is? Als je eerlijk bent, denk je dat dat het normale leven is? Dat dat het leven is wat Paulus geleefd heeft? Is dat het leven wat Paulus onderwezen heeft? Ja, jullie durven niet. Maar ik zeg, dit is niet het normale leven. En zelf denk ik, maar daar mag je al anders over denken, dat dit ook niet het leven van Paulus is. Paulus beschrijft, naar mijn stellige overtuiging, in vers 14 tot en met 26, een denkbeeldige situatie. Maar als ik alle brieven van hem op een rijtje zet, dat ga je natuurlijk na vanavond doen, want je twijfelt nog een beetje, ik zie het boven jullie hoofd staan. Als je alle brieven van Paulus op een rijtje zet en ik lees dan dit stukje tekst, dan zeg ik, Paulus, dit komt niet overeen met al het andere wat je hebt geschreven. Ik geloof dat dit een denkbeeldige situatie is die hij beschrijft, zoals het kan voorkomen in het leven van een gelovige. Maar hij verheft dit niet tot het normale leven. En dit moet je goed onthouden, hoor. Want als je dit gaat verheffen tot het normale leven, dan zal je weinig of geen vrucht dragen in je geestelijk leven. Paulus schrijft zo zeker over de vrede met God, over de bevrijding, over de, nou, noem alles maar op, dat hij dit eigenlijk tussenvoegt en toch wel oog heeft, pastoraal zou je kunnen zeggen, voor iemand die in zo'n situatie zich bevindt. Prijs de Heer daarvoor dat hij, door de Heilige Geest gedreven, een pastorale handreiking biedt. En even zich verplaatst in zo'n situatie van een man of een vrouw die hiermee struggelt. Fijn hè, dat de Bijbel daar ook oog voor heeft. Maar hoe komt het? Hoe komt het dat mensen van dit gedeelte het normale leven hebben gemaakt? Hoe komt het dat mensen zeggen, ja, David en Batsheba, ja, maar ja, David zondigde ook. Dat is op een hele verkeerde manier de Bijbel lezen, want dan denk je dat David staat opgeschreven als voorbeeld tot navolging. Nee, weet je waarvoor het opgeschreven staat? Opdat wij niet in dezelfde valkuil zouden stappen. Zo eerlijk is de Bijbel. Verdient geen navolging. Dit verdient geen navolging. Maar hij komt je wel tegemoet. En dat is een heel belangrijk onderscheid. En daarmee heb ik eigenlijk al alles gezegd. Maar hoe komt het dat je toch vaak die tegenwerping hoort? Hè? Ja, maar Paulus in Romeinen 7. Ja, maar uiteindelijk komt de gelovige toch niet verder dan. Nou, ik geloof om twee redenen. Er is sprake van een onbijbelse theologie en de verkeerde opvoeding is het eerste. Verkeerde geloofsopvoeding. Verkeerde theologie. Niet gebalanceerd. Niet evenwichtig. En dan kan je mensen tot wanhoop drijven. Die gaan uiteindelijk zeggen, ja, zie, het wordt nooit wat met me. Of dit spreekt men, of dit brengt men als een soort vrijbrief van, zie je, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Het is ook de wetmatigheid in het leven van Paulus geweest. En wie ben ik? Want ik kan niet in de schaduw van Paulus staan. Begrijp je hoe je het kan verdraaien? Het is listig hoor. En wat creëer je dan? Dan creëer je ruimte voor het vlees. Want ja, er is toch genade. Nou, wat zei Paulus? Zullen wij dan zondigen? Volstrekt niet. Als je zo redeneert, naar aanleiding van dit stukje, heb je het totaal niet begrepen. Nogmaals, naar mijn overtuiging is het een denkbeeldige situatie. En dat begrijpen wij niet helemaal in onze taal. Kijk, Paulus schrijft in de ik-vorm. En dat is in onze taal een beetje verwarrend. Maar hij schetst in deze verse een denkbeeldige situatie van iemand, naar mijn overtuiging, die wederom geboren is, maar niet ten volle leeft, nou komt hij, uit het volbrachte werk van Christus en niet leeft door de kracht van de Heilige Geest. De krachtbron komt in acht. Daar zijn we nog niet, moet nog even wachten. Dus het is wel, ik geloof wel dat het een situatie is die hij beschrijft van iemand die tot geloof en wedergeboorte is gekomen. Maar die het volle zicht op de Heer Jezus kwijt is en die de krachtbron mist op dat moment. De Heilige Geest. En hoe weet ik dat zo zeker? Ik zie jullie denken. Nou, weet je hoe ik dat zie? Heel eenvoudig, kan je allemaal nachecken. In hoofdstuk 6 wordt heel vaak de Heere Jezus genoemd. En in hoofdstuk 8 wordt heel vaak de Heilige Geest genoemd. En weet je wie er in dit stukje van Romeinen 7 wordt genoemd? Ik, de mens. Ik, lees het maar na hoor, ik heb het vorige keer als opdracht gegeven. Ik, mij. Dit is het probleem. Als je met jezelf bezig gaat, als je het zicht op de Heere Jezus kwijt bent, als je de kracht van de Heilige Geest in je leven mist, dan kom je tot die klaagzang. Lees het maar na. Daarvoor gaat het over de Heer Jezus. Over zijn werk. Volkomen, volmaakt. Het is volbracht. Daarna gaat het over de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus is beschikbaar. De Heilige Geest is beschikbaar. En als je in deze struggle zit, dan ben je vaak met jezelf bezig. Nou moet je zo'n persoon niet veroordelen. Maar zo'n persoon moet je bij de hand nemen. En die moet je brengen naar de persoon om wie hij zelf gaat vragen, wie zal mij verlossen? Dit is een uitgewerkt iemand. Die heeft alles geprobeerd. Weet je, dat is zo mooi, hè? Van die vrouw die gezondigd had. Ze had 5 mannen gehad. Toen ontmoette ze de Heer Jezus. En hij zei ook nog, en de man die je nu hebt, dat is je man niet. Hoeveel mannen heb je dan gehad? 6. En wie ontmoette ze toen? De 7e. En wie was dat? De Heer Jezus. Toen ging ze leven. Dit is het. En het is zo belangrijk om vast te houden. Ik geloof dat het hier gaat om iemand die het volle zicht op de Heer Jezus mist en de kracht van de Heilige Geest mist. En ik heb ook een verleden waarin er vaak alleen gesproken werd over de Heilige Geest als het ging om wedergeboorte. Dus om van dood levend te worden. Nou, ik zeg niet dat de Heilige Geest daar niet aan te pas komt. Absoluut. Maar als je alleen de geest van God beperkt tot de wedergeboorte, dan ervaar je de geest van God niet in het leven met de Heer. En daarin heb ik hem net zo hard nodig om te kunnen leven. En daarom geloof ik niet dat Romeinen 7 het leven is. Begrijp je wat ik bedoel? Het leven. De standaard. Niks. Romeinen 8 is het leven. En Paulus die gaat dat heerlijk opbouwen. Nou, ik zie dus, zou ik samenvattend kunnen zeggen, in Romeinen 7 een wedergeboren mens. Hè, want hij spreekt over wat ik wil. En ik ontdek de wet. Ik verheug mij in de wet van God. Hij spreekt allemaal hele positieve dingen uit. Hij wil iets. Hij kent de wet van God. Verheugt zich in de wet van God. Alleen weet je wat het lijkt? Dat wat hij aan de binnenkant ervaart, dat krijgt aan de buitenkant geen gestalte. Hij mist de kracht. En ik hoor het voorbeeld, ik geef het maar door, ik heb het niet van mezelf, van een baby. Een baby die geboren is, zit daar leven in of niet? Daar zit leven in, maar geen kracht. Dus die baby wordt geboren, alles zit erop en eraan, er zit leven in. Maar hij mist de kracht om te leven. Ik geloof dat deze persoon leven heeft ontvangen, maar hij mist de krachtbron. Hij weet niet hoe hij moet gaan leven uit de kracht van de Heilige Geest. De wil is er als het ware, alleen de kracht ontbreekt. En ik geloof dat de gelovigen de Heilige Geest hebben ontvangen, Johannes 14. Maar leven uit de kracht van de Heilige Geest is nog een tweede, maar daar kom ik de volgende keer op. Dus je kan de Heilige Geest ontvangen hebben, maar leef je ook uit de kracht van de Geest van God. Want ja, anders is het mensenwerk. Daar word je doodmoe van, gefrustreerd, teleurgesteld. Maar als de geest in je werkt en je leeft uit hem als krachtbron, dan gaat het als vanzelf. Nou, ik heb veel gezegd. En ik ben blij dat de vraag, ik heb hem al genoemd, gesteld wordt naar de persoon om wie het scharneert. En daar moet je uiteindelijk uitkomen. Nou, hij zegt dan, vers 24 tenslotte, ik ellendig mens, wie zou mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Heel vaak weten mensen als ze vers 24 citeren, niet wat er in 25 staat. Dus vers 24 weten ze altijd te citeren. En als ik eerlijk ben, dan vind ik dat ook een heerlijk vers. Als je denkt dat dat betekent, dan heb ik een beetje ruimte voor mijn vlees. Hè? Al dat getopt, dat kan ik dan goed praten. Maar je doet geen recht aan het geheel van de schrift. Dus als je soms even terugleest of iets verder leest, dan lees je al het antwoord. Want hij begint vanuit de vraag naar wie te danken voor de persoon. Ik dank God door Jezus Christus. Onze Heere. Onze Heere. Kyrios, de Heer van mijn leven. En nou, dan zegt hij vers 26, zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus het is een verdeeld persoon. Innerlijk heeft hij een bepaalde overtuiging, kennis ergens aangekregen, maar hij kan vanuit zijn innerlijk niet de vertaalslag maken naar de praktijk van het leven. Begrijp je? Die strijd zie je. Hij heeft verlangen, heeft liefde tot Gods wet, et cetera. Hij is vernield van binnen, maar hij krijgt het niet in de praktijk gebracht. Daar ligt zijn struggle. Nou, pas op dat je, als je zo iemand tegenkomt in je omgeving, in je gemeente of wat dan ook, dat je je verheft boven zo iemand. Of dat je zo iemand veroordeelt. Maar je moet met hem naar de persoon die de oplossing is. Je moet naar de Heer Jezus toe. En naar de kracht van de Heilige Geest. Nou, daar gaan we de volgende keer mee verder. Ja, en dan komt Paulus tot die lofzang. Hè? Dus is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Zie dat? Hij heeft de wet uitgelegd, maar hij zegt, nee, er is geen veroordeling meer. Ik voel me niet veroordeeld. Ik voel me vrij. Ik ben in de vrijheid gezet. En ik heb de opdracht om in de vrijheid te leven. En die vrijheid, de ware vrijheid, leidt altijd tot een toegewijd leven. Ik ben blij met Paulus. Ik vind het een heerlijke broeder. Althans, ik hoop dat je het een beetje kon volgen vanavond. En dat hij zo als een belastingformulier je meeneemt. Als je bij 1 ja invult, dan gaan we naar vraag 6. Dan gaan we door naar, begrijp je, en weet je wat er onderaan het belastingformulier staat? Sta dan in de vrijheid, waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. Paulus gaat systematisch door die geweldige leer heen. En dan krijg je mensen die vrij zijn en tegelijkertijd toegewijd leven. Ik vergeet nooit meer, ik was van de week onderweg naar België met broeder Johan Schep. Ja, dat is trouwens een heel leuk verhaal, maar dat zal ik je besparen. Er is een zuster, ik gaf op de Bijbelschool les in België. Die wil mijn ik heb zo'n maquette van een tabernakel, die wil ze gaan restaureren. Ze zat in februari op de Bijbelschool in België. En daar werd ze zo geraakt door het onderwijs. En ik vertelde over die tabernakel, die heeft een onderhoudsbeurt nodig. Maar ja, ik heb 2 linkerhanden. Dus ja, de Heer moest iemand op mijn pad gaan brengen. En na zoveel maanden, ze had ervoor gebeden, heeft ze contact met me gezocht. En wil ze die tabernakel gaan restaureren. Nou, ik vond het een wonder van de Heer zelf. Een hele creatieve vrouw. Vrijgezel, heel de leven geweest. Ze is nu 60 en we hebben van de week die maquette gebracht. En toen zaten we daar, we hadden heerlijk geluncht met elkaar. En ik vond het wel leuk. Ik zei, Johan, ga je mee? Gaan we een dagje erop uit? Even bijpraten, anders komt er niet veel van. En toen vertelde hij daar zijn getuigenis. En dat vind ik altijd zo mooi als hij dat vertelt. Want dat mag ik wel zeggen vanavond van hem. Hij was een hippie. En dat is hij eigenlijk nog een beetje. Alleen een geestelijke. Maar weet je wat zo wonderlijk is aan zijn leven? Er was 1 tekst die toen hij in Israël kwam, tot hem sprak toen hij voor het eerst weer zijn Bijbel las. En dat heeft te maken met het thema van vanavond. Dat was Galaten 5 vers 1. En daar staat, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. En er zaten 2 kernwoorden in die eruit sprongen. Dat vertelde hij dus aan die Belgische zuster. En dat was vrijheid en Christus. En als hippie was hij op zoek naar vrede, naar vrijheid, naar liefde. Maar hij dacht, ja, als ik Christus leer kennen, dan is het voorbij daarmee. Ja? En dan leest hij de Bijbel, Galaten 5 vers 1. En dan ziet hij in 1 vers, vrijheid en Christus. Die horen bij elkaar. De een heeft voor het ander gezorgd. Vind je die mooi? Nou, die vrouw die was helemaal stil. En we hebben een heerlijke tijd gehad. En wij ook vanavond, laten we je daarvoor danken. Vader in de hemel, dank u wel voor dit geweldige onderwijs van de apostel Paulus. En het heeft mij geholpen, niet alleen zoveel jaar geleden, maar tot op de dag van vandaag, ook als het wel eens struggle is in je leven, dat hij je zo meeneemt in die heerlijke geloofswaarheden. En het wordt in de schoot geworpen, opdat we er vanavond amen op zouden zeggen. En uit die volheid van de Heer Jezus en zijn werk gaan leven. En dan zijn we nog ineens in hoofdstuk 8 aangekomen. Romeinen 8, de kracht. Waar het zicht wordt verdiept op het werk en de persoon van de Heilige Geest. En waar we tot de uitroep komen, niets zal ons kunnen scheiden. Wat een geweldige belijdenis van de apostel. Nadat hij ons zo heeft meegenomen door al die kostbare geloofswaarheden. Heer, ik bid u voor elke broeder, voor elke zus die hier aanwezig, dat dit woord ons zal bemoedigen. Dat we dit woord als een Maria zullen bewaren in ons hart. En dat we het als reine dieren zullen herkauwen. Zodat we de kracht ervan ervaren in de praktijk van ons leven. En als er hier zijn, die misschien zeggen vanavond, ja, ik herken me wel in dat stukje wat hier beschreven staat. Oh zeker, ik mag door genade de Heer Jezus kennen. Maar ik struggle zo met de zonde. Misschien met boezemzonde of wat dan ook. Wat let ons om het in het licht te brengen, misschien met een broeder of met een zuster. Om het echt te belijden, want dat wat in het licht is, daar zal de duisternis niet meer over heersen. Zodat we deze waarheden niet alleen met ons verstand weten, maar met ons hart geloven en dat we het ook uit kunnen leven. Zodat we vrucht dragen. Heer, u staat met open armen. Om ons voor het eerst te ontvangen, maar ook weer opnieuw. De rechtvaardigheid valt 7 maal, maar hij staat op. Laat dat dan ook in ons leven zo zijn. En laat deze boodschap ons niet ontmoedigen, maar juist bemoedigen, aansporen. Om bij die persoon uit te komen die beschreven staat, de Heer Jezus. Wie zal ons? Zijn naam is Yeshua, de Heer Jezus Christus. En we willen u, o Heer Jezus, danken voor wie u bent. Voor wat u gedaan heeft voor ons. En met ons. En we willen vanavond gewoon eenvoudig tegen u zeggen, we hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Geprezen bent u, tot in alle eeuwigheid. Amen.